Mooi man. Eens even kijken. Wie weet nog waar de vorige keer dat ik heb gepreekt waar het over ging?
Ja, maar goed.
Nee, dat was de keer daarvoor. Jij was de vorige keer volgens mij.
Dat
was jouw vorige keer. Ik heb het vorige keer gehad over het geweldige onderwerp wat iedereen aanspreekt. Zonde! Weet u het nog? Wie was er niet bij? Even vingers zien. Oké, voor jullie de volgende vraag. Ik heb het gehad over, wat is nou de grootste zonde van een christen uit het onderstaande rijk? Is dat nou moord, of liegen, ongeloof of overspel? Wie van degenen... Nee, dat geeft niet. Nou, ik zal, want ik moet niet al te lang, want het begint al een beetje op te schieten. Nee, we hebben het gehad, dat is ongeloof. Want ongeloof is de bron van zonde. Door ongeloof ga je zondigen. Moord en liegen en overspel zijn het gevolg van ongeloof. En waar we het over hebben gehad is, strijd, de goede strijd van het geloof. Ga niet strijden tegen de zonde, dat verlies je altijd. Maar ga strijden voor het geloof. Strijd de goede strijd van het geloof. Daar heb ik twee voorbeelden bij gebruikt. Het voorbeeld van Saul. Saul had een opdracht gekregen om de, we waren de Amalekieten geloof ik, aan te vallen en met de band te slaan. En met de band te slaan betekent dat je er niks van meeneemt. Alles laat je erachter en je neemt er niks van mee. En dan komt Samuel en het lijkt haast wel een sprook. Ik zat het te lezen en dan dacht ik, dat is iets van grootmoeder, wat heb je een grote neus. Maar het is te serieus daarvoor, om dat soort grapjes te maken. Kijk, wat Samuel zegt, die komt dan bij Saul en zegt, wat hoort mijn oor? Hoor ik schapen en een geluid van runderen? Wat Saul had gedaan, die had niet alles daarachter gelaten. Afgemaakt en achtergelaten. Hij heeft het meegenomen. En dan komt de smoes. Dan zegt Saul, ja, die heeft men, al die mannen omheen, men van de Amalekieten meegebracht, want het volk heeft de beste schapen en runderen gespaard om de Heere uw God te offeren. Maar het overige hebben we met de band geslagen. En dan zegt Samuel, hou op! Hou op met dat gedraai! Saul probeert zijn fout goed te praten. En kijk, die fout, daar zit God nog niet eens zo erg mee. Maar dat goed praten, daar kan God helemaal niks mee. Dat is ongeloof. Dan weet je het zelf beter dan God. Dan weet je wat ik een andere keer al heb gezegd. Het doe het zelf, christen. Ik weet het beter dan God. Kom op, mensen. Nou, dat is niet de bedoeling. En Saul is daarom ook afgeserveerd als koning. En toen kwam David. En David ging nog veel meer in de fout. Laat me wel lezen, als je dat nou van Saul naast dat van David zet en Bathsheba en dan weg proberen te draaien en dan liet hij die man van Bathsheba komen en ja, die wilde niet bij zijn vrouw slapen, want die zegt van ja, mijn broeders die zijn in de strijd en dan uiteindelijk gaat hij weer naar de strijd en zorgt David dat hij daar omkomt, zodat hij nog een beetje zijn imago op kan houden, bla bla bla. Uiteindelijk dringt het wel tot David door en wat gebeurt er dan? Dan zegt hij, wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Schep mij een rein hart. David gaat door het stof. Hij ziet in dat hij fout heeft gehandeld en probeert het niet goed te praten, maar neemt de verantwoordelijkheid en gaat door het stof. Heel anders dan Saul, die probeert zichzelf te rechtvaardigen. Ah, maar dat hebben we voor u gedaan. Nee, dan kunnen we u mooie offers brengen. Kom op. David brengt de echte offers. De echte offers is, schep mij een rein hart. Nou, nog een voorbeeldje. Op een gegeven moment, ja, dat is een prachtige geschiedenis, moet je maar eens nalezen. Komt Jezus van de berg van de verheerlijking, noemen we dat. Is die Mozes en Elia, die kwamen daar. En de drie discipelen die het dichtst bij hem stonden, die waren daarbij. En dan komt hij naar beneden en komt dan in de rauwe realiteit terecht. Er staan een stelletje mensen ruzie te maken met elkaar. En dan komt erbij en die zegt de discipel, ja, we hebben een jongen die en hij gooit zichzelf in het vuur, weet ik het allemaal. En we hebben voor hem gebeden en die demon die gaat er niet uit. Nou, zo is het met z'n allen over te peppen. En dan zegt Jezus, kom hier met die man. Hij zegt tegen de discipelen, ongelovige geslacht, wat moet ik met jullie? En dan komt die jongen met zijn vader en dan zegt die vader, als u kunt, maak mijn jongen vrij. En dan schiet Jezus uit zijn stof en zegt, als je kunt, alles is mogelijk als je gelooft. En dan zegt hij van, Heer, ik geloof in, kom mijn ongeloof te hulp. Kijk, zo ga je dan om met zonde. Zo ga je om met ongeloof. Dan zeg je, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Ik weet, we gaan er 2 preken vandaag, hè? Dus, hoe pak je ongeloof aan? Strijd de goede strijd van het geloof. Ga niet strijden tegen de zonde, maar ga strijden de strijd van het geloof. En als het je te veel wordt, dan roep je eruit, Heer, kom in ongeloof te hulp. Hij zal er altijd zijn. Geen doe-het-zelf gebeuren. Hè, dat is het dingetje van Ed en Willem Beven, de doe-het-zelvers. Maar leven met Jezus, onze overwinnaar. In zijn overwinning leven. Dat was vorige keer. Nu gaat het komen. Waar gaan we het vandaag over hebben? Ik heb genoten van de aanbidding. Ik vind dat echt, de laatste tijd zie je, er gebeurt van alles in aanbidding. Eén dingetje gemist. Juffrouw Roos, allemaal staan.
Oh, allemaal staan.
Hoppen de bocht. Even uitstrekken. Even zo wijd, pas op voor je handen. Even omhoog, dat is een hele belangrijke houding. Handen, arm omhoog. Tom, arm omhoog. Tom, arm omhoog. Kom op man, even zwaaien. Doe maar eens fijn dat het doelpunt heeft gemaakt. Heel diep inademen. Inademen en uitademen. Helemaal goed, blijf maar even staan. Want we gaan nu iets doen voor gevorderden. Dit was de kleine warming-up en nu gaan we de grote warming-up doen. En voor die warming-up, kijk, ik heb een prijs meegenomen. Degene die het beste meedoet, die krijgt die koeken om straks uit te delen. En dan mag er zelf 2 hebben. Let op, even kijken of dit allemaal goed gaat schakelen, want ik heb geen idee hoe dat allemaal werkt. Let op, daar gaan we. En meedoen, hè? Hey!
Nou, het geluid. Waar is het
geluid? Je moet wel de muziek horen. Jullie zijn geweldig. Jullie mogen weer gaan zitten. Ik vind het echt, iedereen krijgt een koek. En Karin krijgt de 2. Die heeft echt. Die is echt. En dan moet je nagaan. Dat dit zijn de zwarte kousen broeders van ons. De zwarte kousen broeders van Israël. Als het evangelie doordringt tot de Joden. Dan gaat het feest worden, jongens.
Ja.
Als dit de zwarte kousen zijn.
Halleluja.
Kijk, ik heb. Het is wel grappig. Ik kom uit de wat conservatievere kerk, de vergadering. Daar zongen we alle liedjes 1 keer. Toen kwam ik in het evangelische clubje. Daar zongen we de liedjes 2 keer en het refrein 3 keer of zoiets. Ja. Hoe gaan wij het dan doen, hè? We gaan nog een stapje verder vandaag.
10 keer.
Nou. Eens even kijken, waar is mijn richting aanwijzen? Dat ik niet kwijt. Oh, hier. Nee, hoe is het niet? Dat is mijn auto gesloten. Waar is mijn richting ding? Mijn knipding. Oh, wacht, in de kontzak. Geregeld, dankjewel. Waar gaan we het vandaag over hebben? Even kijken hoor. Oh ja, dat was de prijs. Dat zijn de koeken. Waar gaan we het vandaag over hebben? Ik was al een tijdje. Wilde ik over een discipel spreken? En dan, ja, dit was er niet helemaal uit. En toen kwam Hans vorige week met die tekst. Hij stelde er 12 aan hem voor. Nee, hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn. En hij legde de nadruk op dat deel om bij hem te zijn. Jezus wilde vrienden hebben. Vrienden waarmee hij alles kon delen. Waarmee hij eten en drinken, want dat deden ze samen. Ik denk dat ze samen overnachten. Ze wilden van alles. Nou, ik heb 1 discipel gehoord. Waar zou je nou eens spreken over? Welke discipel spreken jullie nou aan? Tom? Noem er eens één.
Belenen.
Ah, jij bent niet.
Noem
er
één, ja.
Ja, lekker man. Kom op. Petrus? Nee, die doen we niet. Wie weet er nog een andere discipel? Wij zeggen, nou, dat zou ik wel leuk vinden.
Johannes.
Johannes. Maria Magdalena was wel een discipel, maar niet van de 12. Maar wel, het was wel een goeie. Die komt, ik denk dat ze nog wel even aan de orde komt. Nee, ik ga het vandaag over Judas hebben.
Oh,
die heb ik niet gehoord.
Over die ene Judas?
Judas Iscariot. En dan denk je, ja, Judas Iscariot. Dat is natuurlijk, die staat er niet zo best op. We weten allemaal, dat is de discipel die Jezus verraden heeft. Dus ik denk, ja, wat is er met die man aan de hand? Wat is er nou gebeurd? En dan denk je, ja, laat ik eerst eens naar zijn naam kijken. Hè. Dat is dan, je moet ergens beginnen. Dan denk je, Judas, afgeleid van Juda, leeuw van Juda. Ja, dat is aan zijn naam ligt het niet. Iscariot betekent uit Kariot. Hè, dat is plaatsnaam. Gaat me ook niet worden. Ja, wat was dat nou met Judas? Judas heeft zoveel meegemaakt. Hij was erbij. Ik moet wel mijn aantekeningen erbij houden, anders wordt het helemaal een bende. Hij was erbij toen Jezus de zieke genas. Hij was erbij toen Jezus Lazarus uit de dood opwekte. Hij was erbij toen die jongeling van Nain uit zijn kist kwam. Of ik weet niet hoe dat allemaal ging, maar dat hij opwekte. Hij was in de buurt toen het dochtertje van Jairus werd wakker gemaakt door Jezus. Hij was erbij toen Jezus demonen uitdreef. En het ging nog eens een keer gewelddadig eraan toe. Ik herinner me één zo'n verhaal van een man die kwam uit de grafkelders, de grafspelonken, Izanagi. Een beer van een vent, want ze hadden hem al een aantal keren gevangen genomen en in de boeien gezet en hij trok ze gewoon los. Dus dat is geen mannetje zoals ik, dat is echt zo eentje zoals Tom. Wat is er gebeurd met die Judas? Hij heeft het allemaal mee, sterker nog. Wat staat hier? Hij stelde de 12 aan om bij hem te zijn en om hem uit te zenden, om te prediken, het koninkrijk van God, macht te hebben om ziekte te genezen en demonen uit te drijven. Judas werd uitgezonden. De discipelen zijn apart uitgezonden, geloof ik, en nog een keer met de 70, weet ik het allemaal. Judas is ook uitgezonden om het koninkrijk van God te prediken. Dat heeft hij gedaan. Judas heeft mensen de handen opgelegd en zieken genezen. Judas heeft demonen uitgedreven. En Judas verraadt Jezus. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou?
Nou, oké. Ik zoek op Judas. Je vindt eigenlijk nauwelijks wat beschreven over die man. In de evangelie. Hij wordt geroepen. En hij verraadt Jezus. En dan keek je tussendoor iets over Martha die komt binnen. En die zalft Jezus. En dan lees je van Judas, en dan die hem een beetje kennen, dan lees je van Judas, die vond het maar niks. Die vond het eigenlijk maar zonde van het geld. En dan denk je, wat is daar nou?
Want kijk, hij is wel best, ik ben blij dat hij zijn penningmeester heeft, ik hoop dat hij beter is dan Judas.
Maar hij stak ook geld in zijn eigen zak, wordt daar gezegd. Wat is er nou bij Judas fout gegaan?
Even kijken hoor.
Oké. Ik denk, en dat deden de meeste discipelen deden dat in ieder geval, die dachten dat Jezus koning van Israël zou worden, een aardse koning, dat hij de Romeinen zou verdrijven en dat hij zijn koninkrijk zou vestigen hier op aarde. De leeuw, en niet het lam. En hoe meer Jezus ging spreken over zijn lijden en zijn sterven, hoe verder Judas bij Jezus vandaan ging. Hij begreep het niet. Wat moest hij daar nou mee? Jezus had alle macht. Hij had ook gezien wat Jezus al deed. Doden opgewekt. Ik had het net over die halve reus die vrij had gezet. Met die demonen heette legioen. Die gingen hup, allemaal de varkens in. Heerlijk. Heeft hij allemaal meegemaakt? Hij had verwacht, nou, als je dat eens met de Romeinen doet, dan schieten we lekker op. En dat gebeurde niet. Het ging juist de andere kant op. Het was niet de koning van deze aarde. Hij predikte het koninkrijk van God. En hij langzamerhand, stapje voor stapje, kwam hij verder. En als je dan kijkt bij Martha, die dan gezalfd wordt, dan doet hij het eigenlijk af als zonde van het geld. Maar wat zegt Jezus daar? Hij zegt, ik heb het gewoon ergens opgeschreven. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie wordt gepredikt, zal ook tot haar gedachtenis worden gesproken. Ik weet niet precies wat Jezus ermee bedoelde, want wij doen dat niet zo vaak. Maar het staat er wel. Het was voor Jezus een hoogtepunt in zijn bediening van 3 jaar, dat Martha hem zalfde om hem voor te bereiden op zijn begrafenis. Want dat staat erbij. Het was een hoogtepunt. En Judas deed het af zonder wat geld. Ze stonden zo ver uit elkaar. Judas begreep er niks van en wilde er ook niks van begrijpen. En daar is het denk ik fout gegaan. Omdat hij het niet wilde begrijpen, liet hij iets toe in zijn leven van bitterheid. Dat was niet de bedoeling. Hij wilde dat Jezus de koning zou zijn van Israël. De koning, de Romeinen eruit. En weer opnieuw het koningschap van David vestigen op de troon. Hij liet een bittere wortel in zijn hart toe. Ik denk dat dat gebeurd is. En ik lees het eens voor. Er zijn 2 vertalingen, dezelfde tekst. En de Statenvertaling zegt, zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat velen daardoor bezoedeld worden. De NIV zegt, zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. Judas liet die bitterheid wel toe in zijn hart. En hij besmette zichzelf, het werd een verbitterde man, en hij besmette anderen ermee. Karin, zou jij het willen vertellen over je vriendin en over die andere vriendin?
Wat wil je eerst?
Eerst die ene vriendin. Ja, nee. Eerst van Korea.
Hè?
En dan die.
Oké. Ik was een tijdje terug op de sportschool, want toen sprak ik mijn sportje even en die is precies bij 55 jaar en ze vertelde dat haar moeder was overleden. Die was al dementerend en op het laatste moment kwam de dominee erbij. En toen vertelde ze dat ze een broer heeft gehad en die was op 20-jarige leeftijd overleden. En het was inmiddels 40 jaar geleden. En ze zegt, al die tijd, al die jaren, is mijn moeder boos op God geweest. Altijd boos, boos, boos. Toen kwam die dominee erbij en ze zegt, mijn moeder kon niet meer spreken. En de dominee begon te bidden en nog steeds sprak die moeder niet spreekbaar. Ze zegt, mijn moeder kon het niet zeggen, maar de lippen kon ik zien, nog steeds boos op God. Waarom? Waarom? Uiteindelijk heeft zij met haar moeder gebeden en kon dat wel wegkrijgen, maar het kwam erop neer dat die moeder dus 40 jaar lang boos, intens boos is geweest op God. En dat vond ik wel heel indrukwekkend, dat je zo lang met zo'n woede en bitterheid kan leven.
En vorige week in de auto hier naartoe vroeg ik zomaar een beetje uit het niet, ik weet niet of jullie Roundup kennen, maar Roundup is een onkruidverdelger. Ja. Ja. Dus ik vraag aan Karen, wat is de Roundup van God? Toen kon jij dit verhaal over doen. Haar antwoord was vergeving en?
Dankbaarheid. Ja, Roundup is onkruidverdelger, hè?
Roundup is de onkruidverdelger.
Ja, ja. Okay. Ik las dit van Joyce Meyer dezelfde dag. En het ging naar aanleiding van Psalm 34, vers 2. De Heer wil ik prijzen. Elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. En dan schrijft ze er altijd iets bij. Joyce zegt, we weten allemaal dat we dankbaar zouden moeten zijn voor onze vele zegeningen. God vertelt ons in zijn woord dat we dankbaar moeten zijn. We weten uit eigen ervaring dat zodra we God serieus beginnen te prijzen, het lijkt alsof onze lasten en problemen minder zwaar op onze schouders drukken. David zei, ik zal de Heer elk uur van de dag prijzen. Mijn mond zal altijd vol zijn van zijn lof. Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden. En dat is de kracht van dankbaarheid. Niet alleen bevrijdt het ons, maar als we tijd nemen om God te danken voor de zegeningen waarvan we mogen genieten, krijgen we steeds meer oog voor nog meer zegeningen en nog meer om dankbaar voor te zijn. Ik moedig je aan om dagelijks dankbaarheid in je praktijk te brengen. Er is zoveel waarvoor we dankbaar mogen zijn, dat we ons daarop mogen focussen, elke dag weer. Houd de vermaning van de psalmist in gedachten. Wees dankbaar en vertel het hem, breng hem hulde en prijs zijn naam. En dan zegt ze als kort gebed, lieve God, de kracht van dankbaarheid is echt ongelooflijk. Dank u dat u in mijn leven aan het werk bent en mij dagelijks zegent. Ik weet dat ik zonder u niets heb, dus ik dank u voor uw goedheid die u mij laat zien.
Oké, dankjewel. Ja, dat was wel een hele, hele goede samenkomst. Zij had 's ochtends dat stuk over dankbaarheid zitten lezen. Ik zat ook na te denken over die bittere wortel. Die bittere wortel wordt vernietigd door dankbaarheid en aanbidding. Dankbaarheid en aanbidding zijn daar de kernpunten. Die dankbaarheid en aanbidding kunnen niet door de deur met een bittere wortel. Het is of de bittere wortel legt het loodje, of de Roundup van God legt het loodje. Maar ze kunnen niet samen bestaan. Als wij dankbaarheid en aanbidding voluit in ons hart toelaten, zal alle bitterheid verdwijnen. En die bitterheid verknalt niet alleen je eigen leven, maar ook het leven van anderen. En waar komt die bitterheid vandaan? Ja, we snappen God niet. God zegt, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen. Zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn ook mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. God weet het beter, hij heeft ons geschapen. Laten we wel wezen, hoe kunnen we bedenken dat wij beter weten dan God? Ik zeg wel eens, om het kort te maken, laat God God zijn. Zo simpel is het. En als je weet welke gedachten God koestert over ons leven, dit is echt, ik zat te zoeken in de NBV, in de Nieuwe Statenvertaling, en allemaal niet deze. Ik heb deze tekst geleerd, toen was ik denk ik 16 of zo, dat was de koffiebartijd. Want ik weet welke gedachten, dat zegt God, hè, ik weet welke gedachten ik over u koester. Dat zijn al twee dingen. God heeft gedachten over ieder van ons. En wat, hij koestert die gedachten. Dat doet mij altijd denken aan een kip en een ei. Die kip die verzorgt die eieren, die zit erop, die zorgt dat ze warm zijn, dat ze omgedraaid worden. Die koestert die gedachten. Die eieren. Maar God koestert die gedachten. En wat zijn die gedachten van God over ons? Gedachten van vrede. En niet van onheil, om ons een hoopvolle toekomst te geven. En die God kun je gewoon voor de volle 100% op toevertrouwen. Oké, Judas hebben we gehad. Ik probeer altijd met twee voorbeelden te werken. Kijk, ieder voorbeeld is een voorbeeld, maar je hebt ook slechte voorbeelden. Dat was Judas. En dit is het goede voorbeeld, David in de ark. Maar er zit al een heel verhaal aan vast. En ik dacht, ik ga het gewoon voorlezen, maar voor degenen die dat niet zo goed kunnen verstaan, die kunnen meelezen. En ik wil wel een paar dingetjes echt eruit lichten. David is koning geworden. En in de Bijbel staat 30 jaar was hij toen koning werd. Dat betekent, hij was gezalfd door Samuel als tot koning. Maar dan was hij nog maar een jongen, was hij 15, 16 jaar. Dus het heeft 10, 15 jaar geduurd voordat hij echt tot koning werd gesteld. Dat kan wel eens even duren voordat de belofte er is, die is gedaan, dat je die ook daadwerkelijk ziet. Geen probleem. Oké, hij is koning geworden en dan realiseert hij zich, hé, de ark, waar is die gebleven? Nou, die was op een gegeven moment door de Filistijnen weer afgeleverd in Israël, op een wagen, ergens neergezet en daar stond hij nog. En toen dacht hij, ja, maar ik wil dat God bij mij is, dat God bij me komt wonen. Dus hij wilde die ark op gaan halen en dat ging hij ook doen. En dat ging hij niet even op een achternamiddag even snel DHL sturen, we haal die arkjes op. Nee, dat was een compleet feest. Hij zamelde de beste van alle mannen, 30.000. En hij ging op weg met al het volk dat bij hem was. Nou, dat is een hele optocht geworden, een heel circus. En hij ging daarnaar om de ark op te halen van God, de ark waarbij de naam wordt aangeroepen, de naam van de Heere van de legermachten die daarop troont tussen de cherubs. Ik vind het wel prachtig om dat erbij te lezen. En ze vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen. Ze haalden hem uit het huis van Abinadab dat op de heuvel lag. En dus en Ahia, zoon van Abinadab, leidde de nieuwe wagen. Ze haalden de wagen uit het huis van Abinadab dat op de heuvel lag, dat wisten we al, met de ark van God en Ahio liep voor de ark uit. Goed bezig, David, zou je zeggen. Goed bezig, man. En dan gebeurt er dit. Toen ze bij de dorstvloer van Nagon kwamen, strekte Uzza zijn hand naar de ark uit en greep die omdat de runderen struikelden. Toen ontbrandde de toorn van de Heer tegen Uzza en God strafte hem daarop wezen op bedachtzaamheid en hij stierf daar bij de ark van God. En David ontstak in woede omdat de Heer Uzza een zware slag had toegebracht. En hij noemde die plaats Peres Uzza tot op deze dag. David was op die dag bevreesd voor de Heer en zei, hoe moet die ark van de Heer bij me komen?
En David wilde de ark van de Heer niet bij zich laten komen in de stad van David. Maar David liet hem uitwijken naar het huis van Obed-Edom. David was boos. En ik snap hem wel. Ik denk dat ik er ook was geweest. Dan heb je potverdorie, je komt met 30.000 man en het hele volk erbij, het hele circus komt daar die ark ophalen. En dat is een groot feest. Ook daar danste en huppelde David al voor de ark uit. En dan denk ik, ja, oké, David, hij wist wel, dat kon eigenlijk niet op een wagen, dat moest met de levieten op van die draag, dat zal hij best wel geweten hebben. Maar dat had God hem ook wel op een wat vriendelijke manier kunnen zeggen. Hij had Nathan kunnen sturen en zeggen, David, even opletten, hè? Die ark gaat niet op een kar. Dat gebeurde niet. En hij had stak in woede. Hij dacht, ik heb toch mijn best gedaan. En wat er dan staat, hij werd bevreesd voor de Heer. En dat zijn twee elementen, ideale grondstoffen voor bitterheid. En wat deed David ermee? Het volgende gebeurde. Zo bleef de ark van de Heer in het huis van Obed-Edom 3 maanden lang en de Heer zegende Obed-Edom en heel zijn huis. Koning David werd de boodschap gebracht, de Heer heeft het gezin van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend vanwege de ark van God.
Het is lente, René.
Mooi.
En bij ons in de buurt lopen de schapen en de lammetjes, zoals je ziet, lopen rond. En ik heb het nagezocht, het gemiddelde schaap, moederschaap natuurlijk, krijgt 1,8 lammetje. Dus je ziet ze met 1 lammetje, met 2 lammetje, heel af en toe met 3 lammetjes.
Ik denk dat bij Obed-Edom de schapen 5, 6, 7, 8 lammetjes kregen. Moeder en kinderen maken het goed. Ze waren allemaal gezond, ze huppelden allemaal rond, ze hadden allemaal genoeg melk, genoeg te eten. De koeien, gemiddelde koe krijgt 1 kalf per keer. De koeien kregen er wel 3 of 4 en ze kregen allemaal genoeg te eten, ze waren allemaal gezond, geen enkele kreupelen, er viel niks af. Het koren, wij kennen die gelijkenis, 60, 80, 100-voudige bij hem. Bij Obed-Edom ging dat gewoon door het dak. Dat was 200, 300, 400 korrels uit een aar. En de wijngaard, de wijnspoot uit de ranken. Het was echt overvloedig veel. In de tijd dat er geen TikTok was, geen WhatsApp, geen televisie, geen telefoon, kwam het bericht van Obed-Edom bij David binnen 3 maanden dat zijn huis overvloedig gezegend werd. Het was voor iedereen zichtbaar. De vrouwen in zijn huis, die waren er niet eentje of twee, dat waren er en allemaal gezond. Moeder en kind maken het goed, gelukkig. Maar het was overvloedig. Zo overvloedig dat het bericht bij David kwam. En wat zie je dan? En dit is vers 12, hè? En ik weet, die versen zijn er later bij gedaan voor de makkelijkheid. Maar ik vond het opvallend dat vers 12 hiermee niet klaar is. Vers 12 gaat gewoon verder. Onmiddellijk daarna, toen ging David op weg en bracht de ark van God met blijdschap vanuit het huis van Obed-Edom over naar de stad van David. David was niet verzopen in zijn woede en zijn vrees. David, en als je het in kronieken leest, zit er een iets andere tijdlijn in. David had tussendoor nog wat oorlogen met de Filistijnen gehad. Overwonnen met hulp van de Heer. Maar David was wel boos geweest, maar boos is niks mis bij, hè? Boosheid is een natuurlijke emotie. Alleen, je moet je er niet door laten inpakken. Boosheid en vrees, hij heeft het er niet door laten inpakken. Op het moment dat het seintje kwam van Obed-Edom, dat zijn huis gezegend werd, zo overvloedig dat het bij David, dat het David te horen kwam, stond hij op en ging hij op weg. Zo ga je om met dingen die je niet begrijpt van God. Natuurlijk begreep David niet waarom God het had gedaan. So what? Maar wat hij wel begreep van God, is dat God heeft heel veel grote verlangens. Hè? Laten we er even wel wezen. Als ik denk aan Johannes 3, vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, omdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, dat is Gods grote verlangen. Maar als je daar dan bij hoort, heeft God het absolute verlangen om in ons midden te wonen. Dat had hij al bij het volk Israël, onze grote broer. Hij wilde in het midden wonen. Ik heb de plaatjes opgezocht. Als je kijkt hoe de opstelling in de woestijn is, dan staat er een kring van 12 stammen.
in het midden de stam van Levi. En daar stond het tabernakel. God wil in het midden wonen. In het centrum. Hij wil hier in het centrum van ons samen zijn. Hij wil in het centrum, hij wil in ons wonen. Hij wil het centrale punt in ons leven zijn. Dat is Gods verlangen. En als we de ruimte daarvoor geven, zal hij dat ook zijn. Hij wil in ons midden wonen. Dat is zijn verlangen. Nou, en dan komt David aan. En dat wordt natuurlijk een spannend verhaal. Want ja, ze hebben de tijd ervoor genomen. Hè? Want het was weer een hele stoet mensen die daar kwamen om de ark feestelijk Jeruzalem binnen te brengen. En elke 6 stappen werd er een offer gebracht. En David huppelde uit alle macht. Andere vertalingen zeggen, hij zong uit volle borst. Hij danste en hij ging zo erg tekeer dat laten lezen van Michal, zijn vrouw, die kijkt ernaar en zegt, je hebt je hele koninklijke waardigheid afgelegd, man. Wat ben je nou voor een koning? Hij zegt, dan loop je een beetje in je ondergoed rond te rennen. De slaven en slavinnen, die hebben dat allemaal gezien. Wat doet met zo'n vent? En hier zie je ook Dolderbroek, dat is het ultieme bewijs in dit plaatje. Hij stond... Hij heeft al zijn waardigheid afgelegd. En ging daar alleen maar voor God. En ze brachten de ark en heel het huis van Israël, de ark van de Heer over met gejuich en bazuin geschallen. De shofar, denk ik. Mooie toeters, man. Want God wilde in hun midden wonen en ze haalden God binnen om in hun midden te wonen. Nou, wat kunnen we hier nou van leren? Boosheid, vrees, onbegrip naar God toe, komt voor. Nou, je hebt net het verhaal gehoord van Karen, die vrouw die 40 jaar lang boos is geweest op God. Ja, dan gaat die wortel groeien, hè. Die groeit als een tierenlier. En je ziet hier, bij die boom, die wortels hebben enorme kracht. Die ontwrichten, nou, hier in dit geval dan de stoep, dat is nog niet zo heel erg. Maar er zijn verhalen, ik geloof dat Hitler ooit een bunker heeft gebouwd voor de eeuwigheid of zoiets. En dan ging op een gegeven moment, kwam er een zaadje, er zit een klein scheurtje, een zaadje, en dan wup, 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 die wringt maar door en die wringt maar door en die breekt alles open. Als je bitterheid in je hart toelaat, vernietigt het je hart. Het maakt het gewoon helemaal kapot. Voor jouzelf en voor je omgeving, dat je besmet anderen er ook mee. Laat die bitterheid niet toe. Als je God niet begrijpt, weet dan dat zijn gedachten hoger zijn dan onze gedachten. Weet dan dat zijn gedachten zijn van vrede. Om ons een hoopvolle toekomst te geven. Om jou een hoopvolle toekomst te geven. Om jou, Tom, een hoopvolle toekomst te geven. Dat zijn Gods gedachten over je. En niet voor niks staat dit in de Bijbel. Word boos, no problem. Boosheid is niet erg. Nog best wel eens een keertje uit je... Niet te gek natuurlijk, dus ik zeg gelijk. Ik denk voor jou een beetje dat je zegt. Niet te gek. Zondig niet. Maar laat de zon niet ondergaan over de boosheid. Geef de duivel geen plaats. Boosheid is een ideale voedingsbodem voor de duivel om zijn voet tussen de deur te zetten. Om zijn bittere wortel te planten in je hart. En we hebben allemaal dingen meegemaakt in ons leven waar bitterheid is ontstaan. Waardoor je boos bent geweest. God niet begrepen hebt, God niet bent boos op anderen. Boosheid, woede, het is een voedingsplek voor bitterheid. En laten we die bitterheid verbannen uit ons leven. En hoe kunnen we bitterheid verbannen uit ons leven? Onze vriendin Joyce heeft ons erbij geholpen. De kracht van dankbaarheid is ongelooflijk. Als je die, en ik heb het Roundup genoemd. Nou, Roundup staat erbij, het is een onkruidverdeler. Hij heeft van bijwerkingen, zeggen ze, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Dat gebeurde met de akker, hè? Alle onkruid erop. Ze ploegen het en het is weer klaar om nieuw graan te zaaien. Of weet ik wat voor zaad te zaaien. Zodat het kan groeien en bloeien zonder gehinderd te worden door allerlei onkruid. Gods Roundup, dankbaarheid. En dankbaarheid en aanbidding, dat zijn twee handen op één buik. En daarom ben ik zo blij dat de aanbidding de afgelopen periode enorm is toegenomen. En wat heeft dat met soep te maken? Dat kan wel alles in. Maar geen onkruid, toch? Het is net wat je onkruid vindt. Ik heb de tijd geleden zei ik tegen Hans van joh, ik zou het wel eens leuk vinden om een zo'n dienst te doen. Zo'n YouTube dienst. Zo kan ik niet. Dat ben ik gaan doen. En dat heeft mij veranderd. Ik ben veel meer met aanbidding aan de gang gegaan. Ik heb er geen boeken over gelezen, ben niet zo'n boeken lezen. Maar ik ben allerlei filmpjes van internet gaan halen. En die presence, die worship op de treinstations. En tegenwoordig, hij zit nu in Engeland. Hij was de laatste in Cambridge, heb ik gisteren even zitten kijken. Ah, dat is gewoon geweldig. En je ziet het gebeuren, je ziet de aanbidding en je gaat mee. De aanbidding is niet alleen maar wat zingen, maar als je ziet hoe mensen aanbidden, dat ze met hun hele hebben en houden God aanbidden. Dat is zo aanstekelijk. Dat is fantastisch. Maar wat heeft dat met zoek te maken? Nou, ik moest op een gegeven moment zoek opwarmen. En dan heb ik de televisie aan met YouTube, een of andere worship ding. En Karel was daar boven, die had het helemaal aan mij toevertrouwd, niet verstandig. Ze zijn meestal 4 mokken soep. Er is er dus 1 volledige mok overgekookt. Omdat ik daarvoor die televisie stond te huppelen en te dansen. Dat is veel hoor, mokken over je. Dat is niet leuk. Nee, ik moest zelf opruimen. Gelukkig, ik moest het opruimen. Nee, ik zie jou kijken.
Bent je boos?
Dan moet ik beter mijn best doen. Dan moet je hele pan.
Ja,
dan moet
je
ze op. Maar het is aanbidding kijken naar dat soort dingen zo aanstekelijk. En dan denk ik, ja. Dan vind ik het moeilijk om dat te vertalen naar hier. Hè. Dan denk ik, ja, dat vanochtend ook, dan moet ik dan zo lachen. Dan gaat er een liedje fout en de weet ik van, maar dat maakt allemaal geen moer uit. We mogen aanbidden zoals we zijn met alles wat in ons is. Want God kijkt naar ons hart. Ik kreeg een tijdje geleden een tekening van Lef, dat is mijn oudste kleinzoon. En de tekening is tot de andere kant, maar op de achterkant had hij gezegd, oma Karen. Nou is dit al een wereldprestatie, want de meesten schrijven Karen met een I. Ja. Karen is met een E, dat weet u dan wel. En er staat er voor oma Karen en voor opa Kis. Nou, dan kan je natuurlijk zeggen, ja, die R staat verkeerd om, vriend. En voor schrijf je met 2 O's, hè, voor.
Dat is
zegt, nou, dit vond ik wel angstig, hè. Kees kan je niet meer hè. Maar welke opa houdt dat in zijn hoofd om dan te zeggen tegen zo'n mannetje die daar zo zijn best heeft gedaan? Dat is niet goed, jongen. Hier heb je een nieuw blaadje, ik ga er overnieuw beginnen. Dat doe je toch niet? Maar dat doet God ook niet met ons, hè? Als er een keer in de zangdienst, in de aanbidding wat fout gaat, so what? Als jij zingt met je hart en je doet je best erop, wat is het probleem? Ik weet zeker dat God daarvan geniet. Inclusief die fout. Het gaat niet om de perfectie, het gaat om ons hart. God wil in ons midden wonen. En in ieder huisgezin gebeuren wel eens dingetjes die niet helemaal kloppen, so what? Dus we gaan met elkaar oefenen, jongens. En we gaan nu echt aan de bak. Ik heb 3 liedjes achter elkaar. En het is een. Ik heb vanochtend zitten draaien, de tranen lopen over je gezicht. Nee. Cleansed. Het is gereinigd. Dat is een rustig lied waar je gewoon voor jezelf kan zeggen: Heer, als de bitterheid in me is, ik wil alleen maar dankbaarheid in mijn hart hebben. Heer, weg met die bitterheid. Benoem het voor mij, Bart. En laat de dankbaarheid in je hart toe. Stap in de aanbidding en laat de dankbaarheid in je hart toe. En het zal verdwijnen, het is net een reclame, het zal verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dat is, en de tekst is niet ingewikkeld, zeker dit deel kan je zo meezingen. Glory, glory, dit is glory, 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 this is what is called glory. En kijk hoe die mensen erin meegaan. Daar komt hij, hè? Nothing but the blood of Jesus. Wat was mijn zonde weg? Niets anders dan het bloed van Jezus. Wat maakt mij weer heel? Niks anders dan het bloed van Jezus. Ik ken geen andere, even kijken hoor. Brrrt, hij maakt me witter als sneeuw. Ik ken geen andere bron. Niks anders dan het bloed van Jezus. Ik heb het op papier gezet, dus jullie kunnen zo van papier meezien. Als jullie hier nou eens even staat te gebruiken. Zijn er genoeg? Niks anders dan het bloed van Jezus, wat ons heeft vrijgemaakt. En dan eindigen we. Ik niet slapen.
Hij zegt, look wat de Lord, kijk wat de Heer heeft gedaan. Kijk wat de Heer heeft gedaan in mijn leven. Wat de Heer, dat vind ik echt fantastisch. Hij heelde mijn lichaam en hij raakte mijn denken aan. En dan moet ik denken aan Barry McGuire. Die was tot bekering gekomen, die vertelde zijn vrienden erover. De oude countryzanger, dus van voor jullie tijd, denk ik. En die vertelde zijn vrienden over Jezus. En die vrienden zeggen, je bent gehersenspoeld. You are brainwashed. En zei, my brains needed a wash. Laat je hersenen eens lekker spoelen. Even kijken hoor. Goed hoor. Daar is die. Nou, ik wil een klein beetje verder.
Overvloeien van de overheid. Je hebt zoveel door ons gedaan, dat het uiterste gedaan wordt.
Je hebt ons nieuw leven gegeven. Halleluja, Heer. Prijs uw grote naam. U doorgrond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen.
van de bodem. Halleluja.
Zegen jullie met dankbaarheid, ja, met aanbidding en met een fantastische week. Halleluja. Amen.
Amen. Amen.